Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns.
Shabbat Shalom, luisteraar. Vandaag bespreken we een thema naar aanleiding van Parasha Softim, Deuteronomium 16 vers 18 tot hoofdstuk 21 vers 9. En de Haftara-lezing is uit Jesaja 51 vers 12 tot 52 vers 12 en Efeze 5 vers 22 tot 35. Deuteronomium 16 vers 18 vangt aan met Shoftim ve Shoterim titen lecha. Rechters en opzieners zult gij geven of aanstellen in al de steden die de Heere uw God u geven zal naar uw stammen. Zij zullen het volk berechten met een rechtvaardige rechtspraak. Gij zult het recht niet buigen, gij zult de persoon niet aanzien en geen geschenk aannemen, want een geschenk verblindt de ogen der wijze en verdraait de woorden der onschuldigen. Gerechtigheid. Gerechtigheid alleen zult gij najagen, opdat gij moogt leven en het land bezitten dat de Heere uw God u geven zal. Wanneer de Messias onderwijst, zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan herkennen we hetzelfde fundament in het onderwijs van Mozes en Yeshua. Het hoofddoel van de koning der eeuwen is om, met een rechtvaardige rechtspraak op aarde, zijn regering vorm te geven en zijn vrede en vreugde te bewerken. Daarvoor dienen de priesters aan de Heere recht te doen en de rechters onder het volk in hun onderlinge geschillen. In hun rechtspraak onderwijzen zij het volk hoe te handelen in hun persoonlijke levenswandel naar de Heere toe en naar elkaar. Deuteronomium 4 vers 8 stelt: en welk groot volk is er dat inzettingen en verordeningen heeft zo rechtvaardig als heel deze wet die ik u heden voorleg? Mozes onderstreept hiermee welk een kostbaar bezit zij hebben ontvangen. Dat doet tegelijkertijd de verantwoordelijkheid daarvoor voelen om zijn onderwijs eigen te maken. Leviticus 19 vers 5: gij zult bij het recht spreken geen onrecht doen. Gij zult de armen niet begunstigen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten. Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan. Gij zult uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. Deze parasha Shoftim behandelt de organisatie van de rechtspraak in Israël en hoe recht te doen aan de Heere. Mozes treft voorbereidingen om zijn verantwoordelijkheden en taken over te dragen aan degene die na hem leiding zullen gaan geven aan Gods volk. Jozua, de 70 oudsten van het volk, de hoge priester Eleazar, de priesters en de levieten. Zij allen zijn de rechters in de steden en in Gods huis, samen met hun uitvoerders. Hier de opzieners of ambtslieden genoemd. Bovendien werd iedere Israëliet betrokken in de rechtspraak wanneer zij als getuige in een geschil opgeroepen werden. Wanneer je getuigde tegen je naaste, dan moest je naar waarheid de feiten voorleggen. Wee degene die met laster en een vals getuigenis zijn naaste moedwillig wilde benadelen vanwege een vermeend eigenbelang. Deuteronomium 19 vers 15 luidt: één enkele getuige zal niet tegen iemand kunnen optreden ter zake van enige ongerechtigheid of zonde, welke ook, die hij begaan mocht hebben. Op de verklaring van 2 of 3 getuigen zal een zaak vaststaan. Wanneer een verkeerde getuige tegen iemand optreedt om hem van een overtreding aan te klagen, dan zullen de 2 mannen die dit geschil hebben zich voor de Heer stellen, voor de priesters en de rechters die er dan zijn zullen. Dan zullen de rechters dit nauwkeurig onderzoeken en blijkt dat de getuige een valse getuige is en dat hij een valse aanklacht tegen zijn broeder heeft ingediend, dan zult gij hem doen zoals hij zijn broeder dacht te doen. Zo zult gij het kwaad uit uw midden weg doen, want de overigen zullen dit horen en vrezen en niet weer zulk een kwaad in uw midden doen. Gij zult hem niet ontzien, leven om leven, oog om oog, tand om tand, hand om hand, voet om voet. Dat is de context van de uitdrukking oog om oog, tand om tand. Zo moet je bestraft worden wanneer je jouw naaste haat en kwaad wil berokkenen. In Deuteronomium 17 vers 8, wanneer een zaak voor u te moeilijk is om daarin uitspraak te doen, in geval van bloedschuld, geschil of lichamelijk letsel, aanleidingen tot rechtsgedingen in uw steden, dan zult gij u begeven naar de plaats die de Heere uw God verkiezen zal. Gij zult gaan tot de Levitische priesters en tot de rechter die er dan wezen zal en hen raadplegen. Zij zullen u hun rechtelijke uitspraak aanzeggen. Uit dit vers blijkt dat de Levitische priester en de rechter te Jeruzalem beide geraadpleegd worden in zaken die, omdat het het recht des Heren en het recht van de naaste in het geding zijn, te ingewikkeld waren voor de lokale verantwoordelijken. Mozes had dit op het advies van zijn schoonvader Jethro al eerder zo ingericht, blijkt uit Exodus 18 vers 25. Onder geheel Israël koos Mozes flinke mannen en stelde hen aan als hoofden over het volk, overste van 1000, overste van 100, overste van 50 en overste van 10. En deze spraken te alle tijden recht onder het volk. De moeilijke zaken brachten zij tot Mozes, maar alle kleine zaken berechten zij zelf. En we zien dat Mozes zelf, als een zaak over hele wezenlijke principes gaat, de Heere zelf om raad vraagt, in Numeri 27 vers 5. Toen bracht Mozes haar rechtsvraag voor het aangezicht des Heeren. Een goede grondslag voor het recht en de rechtspraak acht de rechter van heel de aarde van het allerhoogste belang. Daardoor wil hij ook nu nog onze dagelijks onderwijzen en de gewetens vormen. In Deuteronomium 17 vers 10, en gij zult handelen naar de uitspraak die zij u aanzeggen. De plaats die de Heere verkiezen zal, gij zult nauwgezet doen naar alles waarvan zij u onderrichten. Naar het onderricht dat zij u geven en naar de beslissing die zij u bekendmaken, zult gij handelen. Gij zult van de uitspraak die zij u aanzeggen, niet afwijken naar rechts of naar links. De man die in overmoed handelt door niet te luisteren naar de priester die daar in de dienst staat van de Heere uw God, of naar de rechter, die man zal sterven. Zo zult gij het kwaad uit Israël wegdoen. Ook Petrus en Paulus in bijvoorbeeld Titus hoofdstuk 3 vers 1 stellen dat Gods kinderen ontzag moeten hebben voor de overheden, omwille van het geweten hen onderdanig moeten zijn en niemand mogen lasteren. Zo is er strijd om zijn recht. Laten we luisteren naar Psalm 144.
Blessed be the Lord, my rock, my might, who trains my fingers for the fight. My shield, my righteousness. My strong high tower, my Savior true, who keeps my enemies subdued. My shelter in distress. Bow your heavens and might descend, come touch the hills, the mountains red, and they shall smoke and flame. As arrows send your lightning out to put your enemies to rout, and fill your foes with shame, and fill your my trust I flee, stretch forth your hand and rescue me from all the foreign throng, from all the foreign throng. Their mouths are false, their lies they speak, their hands of strength against the weak are filled with craft and wrong, are filled with craft and wrong. Now I will sing a glad new song, your praise, O God, I will prolong. For you have heard my prayer. You give the victory to kings, you own your keep with sheltering gates, from cruel sword and snare.
In Maleachi 2 vers 5 lezen we over de taken die aan de priester waren toevertrouwd. Mijn verbond met Levi was leven en vrede, Ik heb ze hem gegeven tot godsvrucht, opdat hij mij zou vrezen en voor mijn naam beven. Betrouwbaar onderricht in de wet was in zijn mond, en ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden. In vrede en in oprechtheid wandelde hij met mij, en vele bracht hij van ongerechtigheid terug, want de lippen van de priester bewaren kennis, en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet. Want een bode van de Heere de Heerscharen is hij. Gij evenwel zijt van de weg afgeweken. Gij hebt door het onderricht in de wet velen doen struikelen. Gij hebt het verbond met Levi verdorven, zegt de Heere de Heerscharen. Zo maak ik u ook tot verachten en vernederden voor het gehele volk, omdat gij mijn wegen niet onderhoudt en bij het onderricht in de wet de persoon aanziet. Eenzelfde toon slaat Ezechiël aan in hoofdstuk 22, vers 26. Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen. Tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen onrein en rein onderwijzen zij niet. En voor mijn sabbatten sluiten zij hun ogen. Zo word ik te midden van hen ontheiligd. Uit de context blijkt dan dat het hun om persoonlijk gewin te doen was, en zij met aanzien van de persoon de rechtspraak ombogen te midden van hun eigen volksgenoten. De apostel Jacobus waarschuwt daar de gemeente Jeruzalem ook al in een vroeg stadium voor. In Jacobus 2 vers 1, mijn broeders, houd uw geloof in onze Heere, de heerlijkheid Yeshua de Messias, vrij van aanzien des persoons. En vers 8, indien gij de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan doet gij wel. Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding. Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Een ieder zij in zijn eigen hart ten volle overtuigd. In dat wat hij te zeggen heeft, of doet, of nalaat, zul je allemaal eens verantwoording afleggen voor Gods aangezicht, en naar je oprechtheid zul je geoordeeld worden. Zo vroeg de Eeuwige aan Abraham in Genesis 17 vers 1. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk, ta'amim, oprecht. En van Jacob getuigt Genesis 25 vers 27, toen de jongens opgroeiden, werd Esau een man ervaren in jacht, in de jacht een man van het veld, maar Jacob was een huiselijk man, een ish ta'am, die in tenten woonde. Ta'am met de betekenis van oprecht, vroom, zoals de Heere van zijn knecht Job getuigt. Dat komt van het werkwoord ta'am, verweven, samengevoegd, als een tweeling zijn. Jacob wist zich te voegen en richtte zich gehoorzaam naar Isaac en Rebekka, maar Esau was de rebel en deed waar hij zelf zin in had. Psalm 37 vers 37 zegt, sla de vrome gade en zie op de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. En in Hooglied wordt de geliefde zo genoemd. In Hooglied 5 vers 2, hoor mijn geliefde klopt aan. Doe mij open, mijn zuster, Achoti, mijn liefste, Rayati, mijn duiven, Jonati, mijn oprechte, Ta'amati. Want mijn hoofd is vol dauw, mijn lokken zijn vol druppels van de nacht. De geliefde wordt ook in Hooglied 6 vers 9 met ta'am aangeduid. Zij weet zich te voegen. Wanneer je oprecht bent, zet je de dingen recht, zodat je onberispelijk bent. Wandelt voor mijn aangezicht onberispelijk, zodanig dat hij je bij het laatste oordeel niet zal verwijten. Daartoe roept Paulus de gemeente op in Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En dat werkt hij heel praktisch dan uit in Efeze 5 vers 22. Vrouwen, wees aan uw mannen, aan uw man onderdanig, als aan de Heere, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals de Messias het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan de Messias, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen, hebt uw vrouwen lief. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals de Messias zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onberispelijk. Zo zijn de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als haar, hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals de Messias de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op de Messias Yeshua en de gemeente. Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Van zo'n relatie tussen de man en de vrouw zingt men in Hooglied 4 vers 1. En de Heere zal eens zijn oprechte bruid ook zo bezingen. Ten tijde van Yeshua en de apostelen kende en volgde de Joodse samenleving, ondanks de verwording van het recht, de rechtspraak en het priesterschap, nog steeds de rechtsorganen uit de boeken van Mozes. Dat blijkt uit het verslag opgetekend in het boek Handelingen, hoofdstuk 6, vers 8. En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Doch er stonden sommigen op van hen die waren van de zogenaamde synagoge der Libertijnen, der Cyreniërs en de Alexandrijnen en van de Joden uit Cilicië en Azië en redetwisten met Stefanus. En ze waren niet bij machte de wijsheid en de geest waardoor hij sprak te weerstaan. Toen schoven zij mannen naar voren die zeiden, wij hebben hem lasterlijkere woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten zowel het volk als de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding en op hem aandringende sleepten ze hem mede en leidden hem voor de raad, het Sanhedrin, en voerde valse getuigen aan die zeiden, deze mens spreekt onophoudelijk lasterlijke woorden tegen deze heilige plaats en de wet, want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazoreër, deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd. Door de Joden uit verschillende synagogen werden mannen naar voren geschoven om met hun instemming een vals getuigenis af te leggen voor de rechters, de priesters en de hoge priester. En Handelingen 5 verhaalt hoe in diezelfde raad de apostelen onrechtvaardig behandeld worden in vers 17. Maar de hoge priester stond op en allen die met hem waren de zogenaamde partij van de Sadduceeën, en ze werden vervuld met naijver. En zij sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen in het huis van bewaring. Maar een engel des Heeren opende desnachts de deuren van de gevangenis en leidde hen naar buiten en zeide: gaat heen, gaat in de tempel staan en spreek tot het volk al deze woorden des levens. En zij gaven daaraan gehoor en gingen tegen de ochtend de tempel binnen en leerden. Toen nu de hoge priester was aangekomen en die met hem waren, riepen zij de raad, het Sanhedrin, bijeen. De gehele vergadering van de oudsten der kinderen Israëls, de Gerousia geheten in het Grieks. En zij zonden dienaars naar de kerker om hen te laten voorkomen. Doch de dienaars daar aangekomen vonden hen niet in de gevangenis. De apostelen blijken op het tempelplein vrijmoedig de komst van de rechtvaardige te verkondigen. Zij worden dan opnieuw voor de raad geleid. En de hoge priester ondervroeg hen, zeggende: wij hebben u nadrukkelijk verboden in deze naam te leren. En zie, gij hebt Jeruzalem vervuld met uw leer, en gij wilt het bloed van deze mens op ons toe neerkomen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet goden meer gehoorzamen dan de mensen. De God onze Vader heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht. Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een leidsman en heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God hun gegeven heeft, die hem gehoorzaam zijn. Toen zij dit hoorden, ontstaken zij in woede en wilden hen ter dood laten brengen. Maar een zekere fariseer in de raad, genaamd Gamaliel, een wetgeleerde in ere bij het gehele volk, stond op en verzocht de mensen een ogenblik buiten te doen staan. En hij zeide tot hen: mannen van Israël, overweegt wel wat gij met deze mensen zult doen. En vers 38: en nu zeg ik u, laat u niet in met deze mensen en laat hen geworden, want indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden. Maar indien het uit God is, zult gij hen niet kunnen vernietigen. Het mocht eens blijken dat gij tegen God strijdt. En zij lieten zich door hem gezeggen, en na de apostelen voorgeroepen te hebben, lieten zij hen geeselen en verboden hun te spreken in de naam van Jezus en gaven hun de vrijheid. Zij dan gingen uit de raad weg, verblijd dat zij verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk behandeld te zijn. En zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis en verkondigden het evangelie dat de Christus Jezus is. Uit beide voorvallen blijkt dat men in die dagen blijkbaar het afleggen van een vals getuigenis niet meer bestrafte en met het lasteren van broeders nauwelijks meer moeite had. Op een enkele uitzondering na, zoals Gamaliel, aan wiens voeten Saulus onderwijs had genoten. Maar Saulus had die les nog niet te harte genomen bij de steniging van Stefanus. We lazen dat de apostelen de geesteling met vreugde hebben ondergaan. Ze hebben zich niet tegen dit onrecht verzet, maar evenmin zijn zij het wereldlijk gezag zonder weerwoord uit de weg gegaan. Naar de overtuiging van hun hart en geweten en naar het woord van de Heere hebben zij volhard om van de waarheid van de komst van de rechtvaardige, Yeshua de Nazarener, en de komst van zijn koninkrijk te blijven getuigen. Zowel uit hun levenswandel als dat van Yeshua kunnen we leren hoe te handelen in een tijd dat een oprecht getuigenis niet meer verdragen wordt en de rechtspraak niet langer op Gods woord en onderwijs gefundeerd is. De discipelen respecteerden enerzijds het wereldlijk gezag, maar wanneer de gehoorzaamheid aan zijn geboden en Gods geest dat met zich meebracht, aanvaarden zij anderzijds het lijden, hun ziel aan de getrouwe schepper overgevende. 1 Petrus 4 vers 19. Gelovigen worden in onze tijd steeds meer in een kwaad daglicht geplaatst, zelfs belasterd om de goede dingen die zij doen. In een goede rechtsstaat zou men daar geen ruimte aan geven. Als het echter in de wetgeving niet langer gaat om recht te doen aan de Heere en zijn geboden, dan kan het recht zelf de toets niet doorstaan. De psalmist verzucht dan in Psalm 11 vers 2, want zie, de goddelozen spannen de boog. Zij leggen hun pijl op de pees om oprechte van hart in het duister te treffen. Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen? De Heere woont in zijn heilige paleis. De Heere heeft in de hemel zijn troon, zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorschen de mensenkinderen. De Heere toetst de rechtvaardige en de goddeloze. En wie geweld bemint, die haat hij. Hij regent op de goddeloze vurige kolen en zwavel. Schroeiende wind is het deel van hun beker. Want de Heere is rechtvaardig en hij heeft gerechtigheid lief. De oprechte zullen zijn aangezicht aanschouwen. Psalm 25, vers 2.
En ait amin.
In het leven van Paulus zien wij hoe de rechtspraak van de Joden en die van de Romeinen bepalend zijn. Hij aanvaardt dat de Heer de rechtspraak en de rechters gebruikt om tot zijn doel met Paulus te komen. In Handelingen 9 vers 13 komt dat duidelijk naar voren. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heilige te Jeruzalem aangedaan heeft. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen, gevangen te nemen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en kinderen Israëls, want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. Over het vervolg lezen we in Handelingen 24 vers 1, de hoge priester met enige oudsten en een advocaat Tertullus hadden tegen Paulus bij de stadhouder hun klachten ingediend. Vers 9 gaat dan verder. En ook de Joden sloten zich bij de beschuldiging aan door te bevestigen dat dit alles zo was. Maar Paulus antwoordde toen de stadhouder hem een wenk gaf om te spreken: daar ik weet dat gij sedert vele jaren rechter over dit volk zijt, verdedig ik mijn zaak met goede moed. Gij kunt u immers ervan vergewissen dat het niet langer dan 12 dagen geleden is dat ik naar Jeruzalem ben gegaan om te aanbidden. En ze hebben mij nog in de tempel aangetroffen, terwijl ik met iemand sprak of een volksoploop veroorzaakte, nog in de synagoge, nog ergens in de stad. En zij kunnen niets waarvan zij mij nu beschuldigen voor u bewijzen. Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij de sekte, de Nazarenes noemde, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten geschreven staat, terwijl ik van God hoop, gelijk ook deze zelf het verwachtte, dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn. En hierin oefen ik mijzelf altijd een onergelijk geweten te hebben voor God en de mensen. En na verloop van vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen voor mijn volk te brengen en offeranden, waarmede men mij, geheiligd zijnde, in de tempel bezig vond, zonder volksoploop of opschudding. Maar enige Joden uit Azië, die moesten hier voor u staan en hun aanklacht indienen, indien zij iets tegen mij hebben. Of laten deze hier zelf zeggen wat voor misdrijf zij hebben gevonden toen ik voor de raad stond. Paulus verdedigt zich hier op basis van het recht. Waar zijn de bewijzen bij deze beschuldigingen? Waar zijn de getuigen? Degenen die hier staan hebben de laster alleen van horen zeggen. Zij zouden kunnen getuigen wat er werkelijk heeft plaatsgevonden of hun eigen grieven inbrengen. Ik kwam om een goede daad te verrichten, namelijk de financiële steun uit de verschillende gemeenten af te dragen, maar nu word ik valselijk beschuldigd door onoprechte getuigen. In zijn betoog wijst Paulus erop dat er een opstanding is van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hij blijft een beroep doen op hun harten en hun onberispelijke gewetens. Bekeert u van uw verkeerde levenswandel voor Gods aangezicht. Op heel zijn weg komt Paulus de tegenstand en de rechtszaken tegen, die hem voor het Sanhedrin, stadhouders en uiteindelijk zelfs voor de keizer brengen, nadat Yeshua hem dit bij zijn roeping al had aangezegd. Overigens profeteerde Yeshua dat in de tijd van het einde dit in algemene zin alle gelovigen zal kunnen gaan overkomen. In Lucas 21 vers 10. Toen zeide hij tot hen: volk, etnische groep zal opstaan tegen etnische groep, tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen en nu hier, dan daar, pestziekte, epidemieën, pandemieën en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijn naams wil. Het zal voor u hierop uitlopen dat gij zult getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor niet vooraf te bedenken hoe gij u zult verdedigen, want ik zal uw mond en wijsheid geven welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. Wij zagen dat in het leven van Paulus en eerste vervullingen daarvan ook in het leven van Stefanus en dat van de andere apostelen. Zoals Yeshua voor zijn lijden, dood en opstanding tot hen sprak in Johannes 15 vers 20, gedenkt het woord dat ik tot u gesproken heb. Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien ze mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zullen zij ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen hem niet die mij gezonden heeft. Hij zei dit, opdat wij het op dat moment, als het nodig is, in herinnering zouden brengen en daardoor niet ten val zouden komen. Yeshua kan met ons meegaan in dat lijden, te meer omdat hij hetzelfde heeft ondergaan. Toen hij zei tegen Petrus: dit is hun uur en laat hen geworden. Hij was vrijwillig bereid de weg te gaan en zijn leven te geven tot getuigenis van de rechtvaardigheid Gods. De evangelie zijn daar heel duidelijk over in Matthäus 26, vers 60. De overpriesters en de gehele raad trachten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden om hem ter dood te brengen. Maar ze vonden er geen, hoewel er vele valse getuigen optraden. Maar ten laatste traden er twee op die verklaarden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en binnen 3 dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zeide tot hem: geeft gij geen antwoord? Wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus bleef zwijgen. En de hoge priester zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Messias, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht en komende op de wolken des hemels. Toen scheurde de hoge priester zijn klederen en zeide: hij heeft God gelasterd. Waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt gij de godslastering gehoord. Wat dunkt u? En zij antwoordde en zeide: hij is des doods schuldig. Nergens staat dat de vele valse getuigen berecht werden. De Talmud beschrijft hoe een dergelijke rechtsgang zou moeten verlopen. Op bijna 30 punten heeft het Sanhedrin de voorschriften van Mozes toen met voeten getreden. Zo mocht op de vooravond van een feestdag geen rechtszitting plaatsvinden, evenmin in de nachtelijke uren. De hoge priester mocht nimmer zijn kleren scheuren, zoals dat gewoon was bij tekenen van rouw over een dode. Hij diskwalificeerde zich daarmee voor de dienst en zeker voor de dienst van het Pascha, waarvoor hij zich in de voorafgaande dagen al geheiligd had. Het recht werd toen geweld aangedaan en dat zal opnieuw gaan gebeuren. Daarna zullen we de tijd van het herstel van alle dingen mee mogen maken in zijn 1000-jarig vrederijk, waar zijn gerechtigheid naar zijn woord bepalend zal zijn. In de geschiedenis van Israël hebben we perioden van herstel gezien, bijvoorbeeld in 2 Kronieken 19 vanaf vers 5. Jozefat stelde rechters in het land aan, in al de versterkte steden van Juda, van stad tot stad. Tot de rechters zeide hij: zie toe wat gij doet, want gij oefent de rechtspraak niet uit voor mensen, maar voor de Heere die bij u is als gij recht spreekt. Nu dan, de schrik des Heere zij over u, handelt nauwgezet, want bij de Heer onze God is geen onrecht, geen partijdigheid, noch aanneming van geschenken. Ook in Jeruzalem stelde Jozefat sommige levieten, priesters en familiehoofden van Israël aan voor de rechtspraak des Heren en voor de rechtsgedingen. Zij zetelden in Jeruzalem. Hij gebood hun in de vreze des Heren, in getrouwheid en met een volkomen hart zult gij aldus handelen. Bij elk twistgeding dat u door uw broeders die in hun steden wonen voorgelegd wordt, over gevallen van bloedschuld, over wet, Torah, gebod, mitzvah, inzettingen, chukim en verordeningen, mishpatim, zult gij hen vermanen niet schuldig te worden voor de Heere, waardoor er toorn zou rusten op u en uw broeders. Als gij zo handelt, zult gij niet schuldig worden. Zie, de hoge priester Amaria is over u gesteld voor elke zaak des Heere. En Zebadja, de zoon van Ishmael, de vorst van het huis Juda, voor elke zaak van de koning. En als opzieners staan de levieten te uw beschikking. Handelt vastberaden, de Heere zij met hem die goed is. Wat voor ons nu onmogelijk kan lijken, zal bij zijn wederkomst plaatsvinden. Hij heeft de wereld overwonnen. Laten wij tot die tijd de koning geven wat de koning toekomt en de Heere de gehoorzaamheid, lof en eer geven die hem toekomt. Zo zal ook ons geloof de wereld overwinnen, want zijn beloften zijn en blijven ja en amen. In Psalm 125 wordt gezongen: wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Zion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is de Heer rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. Want de scepter der goddeloosheid zal niet blijven rusten op het erfdeel der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht. Zo beware de Heer ons in zijn kracht en doe ons volhardend vertrouwen dat geen haar op ons hoofd ter aarde zal vallen, of hij weet ervan. Shabbat Shalom.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.